Gemeente, vooraf namens de kerkenraad de volgende afkondigingen. Ten allereerste kerkdiensten van middag hoopt dominee R.C. Bogaert uit Soest voor u voor te gaan. En volgende week zondag zal er bediening van het heilig avondmaal. Ik hoop dan in beide diensten ook voor u voor te gaan. En na deze dienst zometeen is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Van de verdere agenda dinsdag 17 maart is er gebedskring bij Sander Wisse. Woensdag 18 maart is er 's morgens om 10 uur de vrouwenkring en 's middags om 14:30 de kinderclub voor de onderbouw. Donderdag 19 maart is er 's morgens om 9:45 de ouderenochtend en 's avonds om 8:30 bezinningsuur in verband met het heilig avondmaal. Iedereen van harte welkom. Op maandag 6 april, tweede paasdag, zullen de volgende personen openbare belijdenis van het geloof afleggen. Erik Florijn van de Rembrandtlaan 50, Steven van der Horst, Camillelaan 20 en Weline van der Horst van Dijk, eveneens van de Camillelaan 20. We bevelen hen van harte in uw en in jouw voorbeden aan. Voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Dan de collecte, de eerste is voor de diaconie met als bestemming de GDC, de Generale Diaconale Commissie. En dat is dan weer bestemd voor het Noodhulp- en Rampenfonds. De tweede rondgang is voor pastoraat en eredienst. De derde voor de kerkvoogdij. En de deurcollect is voor de zending van onze kerk, van de Herstelde Hervormde Kerk. Tot zover de afkondigingen. Willen wij de dienst met elkaar beginnen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade, zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 19 en daarvan het zevende vers. Weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij, heerst die in mij niet meer, dan leefde ik tot uw eer van grote zonde vrij. Psalm 19 en daarvan het zevende vers. Gemeente, stellen we ons ook vanmorgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en de samenvatting van door onze Heer Jezus Christus gegeven. In aansluiting daarop zullen we in verband met de voorbereiding op het heilige avondmaal het eerste deel lezen van het formulier. En daarna weer zullen we zingen Psalm 119 vers 9. Dus nu de lezing van de wet na het eerste deel van het formulier. En dan Psalm 119 vers 9. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En onze Heer Jezus Christus heeft deze woorden samengevat toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We zullen nu met elkaar het eerste deel lezen van het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefden, in de Heere Jezus Christus hoort aan de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11, vers 23 tot 29. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had brak hij het en zei: Neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten op die wijze van het brood en drinken van den drinkbeker, want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu, tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan, die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en volwaardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de navolgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die in ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, allen die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, boekenrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan, dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij moeten erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Willen we samen de Heer bidden om zijn zegen. De opening van zijn woord. Met elkaar willen we voorbeden doen. Voor Lois Bakker van de Broekerlaan 5. Die zal volgende week een oogoperatie ondergaan. We danken ook met Andrea van de Wetering van de Frans Halslaan 20 voor de uitslag. Er is een kleine groei van de bestaande tumoren te zien. Die tegelijk minder groot is dan verwacht. Daarnaast zijn er geen nieuwe plekken gevonden. Dus gebed voor haar en ook voor het gezin. En ook willen we de gemeenteraadsverkiezingen van komende woensdag in onze voorbeden gedenken. Vragen we de Heer om zijn zegen. Heere, almachtige, drie-ene God in de hemel. Vader, Zoon en Heilige Geest. U die de koning van uw kerk bent, wij buigen ons voor u neer. Wanneer we als gemeente van de Heer Jezus Christus hier zijn samengekomen, op deze eerste dag van die nieuwe week, de opstandingsdag van uw Zoon, de Heer Jezus, waar die wonderlijke boodschap klonk, hij is hier niet, maar hij is opgestaan, hij leeft. Die boodschap die toch alles in een ander licht zette. Een boodschap waardoor ook wij vanmorgen hier bijeen mogen komen. Niet in onze eigen naam, maar in de naam van die levende Heere Jezus Christus als leden van zijn lichaam. En heren, dan zijn we hier bijeen aan het begin van een nieuwe week. En dan danken wij u. Het eerste wat wij in de week mogen doen, is naar uw huis gaan om uw zegen af te smeken voor de week die voor ons ligt. Maar toch ook om te zien op dat volbrachte werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, waar er rust mag zijn in u. En Heere, geef dat we die rust mogen ervaren. Als het misschien wel stormt in ons leven. Als er zoveel dingen aan de hand kunnen zijn. Als we met moeite en zorgen beladen hier naartoe komen. Een kruis mee te dragen hebben in ons leven. Van lichamelijk lijden. Van psychisch lijden. Geestelijke strijd. Als er gebrokenheid kan zijn in familie of gezin misschien wel. Als het niet fijn is op school, op ons werk. Met al die zorgen, met al die dingen die ons bezig kunnen houden. Komen wij tot u. En Heere, geef dan dat we al onze zorgen, al onze lasten mogen werpen op u. Ze kwijt mogen raken aan de voeten van uw Zoon, de Heere Jezus. Als we toeleven ook naar het heilig avondmaal, in een week van voorbereiding ingaan, dat u ook dan met uw heilige geest bij ons zijn, dat u ons kracht en genade geven, om te zien op u, dat we onszelf mogen beproeven. En Heere, als er onbeleden zonden zijn in ons leven, als er zonden zijn die we bewust aan de hand houden, Heere, geef ons dan de kracht van u vandaan om ermee te breken, om onze zonden te belijden, voor u, voor elkaar, opdat we toch rein voor u mogen verschijnen, niet in onszelf, maar door uw Zoon, de Heere Jezus. En wij danken u dat u die weg gegaan bent om zondaren te reinigen van zonden, die weggegaan bent, zich wilde vernederen tot in de dood aan toe, dat zondaren zoals wij eeuwig kunnen leven. Heere, geef dan dat we het zo van u mogen verwachten. Zoals Petrus misschien veel nog niet begreep van u, maar zich toch mocht overgeven aan u, omdat hij het van u alleen verwachtte. Heere, leer ook ons dat, ook in de voorbereiding naar het heilig avondmaal toe. U kent onze harten en levens. Geef dat we met die koorden van liefde getrokken mogen worden tot uw tafel. Wil ons behoeden om die roep van u die nodiging naast ons neer te leggen. Maar wilt u zo uw zegen daaraan verbinden. Wees zo met ons, op onze persoonlijke levens, met alle zorgen die er kunnen zijn. Wees ons nabij. Dan bidden we ook voor Lois Bakker als ze volgende week een operatie zal ondergaan. Wilt u uw zegen geven. Wilt u geven dat ervaren mag worden dat u erbij bent. Dat de rust er ook mag zijn. Dat we niet alleen afhankelijk zijn van de artsen en de wijsheid die zij hebben. Maar toch ook ons mogen neerleggen. In de handen van die hemelse Vader. Heere, geef zo alle overgave aan u. En wilt u zo ook de operatie zegenen die nodig is. Ja, Heere, geef zo kracht en genade. Ja, Heere, zo bidden we dat ook voor Andrea van de Wetering en haar gezin. Geef ook daar alles wat nodig is. Als we mogen danken voor de uitslag die naar omstandigheden misschien minder slecht was of beter dan verwacht. Heere, geef daar ook dankbaarheid voor. En tegelijkertijd kent u ook de zorgen die er zijn. Heere, geef dat er uitzicht mag zijn elke keer opnieuw op uw Zoon, de Heere Jezus. Dat we mogen ervaren dat u ons dag aan dag draagt. Uw genade en kracht geeft. Heere, geef daarin alles wat nodig is. En Heere, dat bidden we ook voor de verkiezingen van komende woensdag. Geef ook daar wijsheid aan een ieder die een keuze moet maken. Wilt u ook geven dat een ieder die politiek mag bedrijven bij een geopende Bijbel, dat we de komende jaren mag blijven doen, geef daarin wijsheid die nodig is om ook uw woord te verwoorden, de goedheid en de heilzaamheid van uw geboden voor het voetlicht te brengen, te midden misschien wel van een omgeving waarin velen u niet kennen. Heere, geef daarin alles wat nodig is. En wilt u nabij zijn. We bidden ook voor de kerkenraad, predikant aan deze gemeente gegeven. Stel hen tot een zegen in het midden van de gemeente. Opdat velen toch u mogen leren kennen. Vertroost mogen worden door uw evangelie. Heere, wilt u zo met ons zijn? Geef ons alles wat nodig is. Wij bidden dat om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar het woord van de Heere openen in Johannes 13. Daarvan lezen we de eerste 17 versen. Johannes 13 vanaf vers 1. Dan lezen wij het woord van de Heere en voor het feest van het Pascha. Jezus, wetende dat zijn ure gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Alzo hij de zijnen, die in de wereld waren, lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnen doek omgordde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zei tot hem, Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tot hem, wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. En Petrus zei tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem, indien ik u niet was, gij hebt geen deel aan mij. Simon Petrus zei tot hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en het hoofd. En Jezus zei tot hem, die gewassen heeft, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij, gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen had, zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zei tot hen, verstaat gij, begrijpt gij wat ik u gedaan heb. Gij heet mij meester en heren, en gij zegt wel, want ik ben het. En die dan ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkaars voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar zeg ik u, een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer, nog een gezant meer dan die gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Tot zover de schriftlezing. Tekst wordt een bijzondere tweede deel van vers 8, waar de Heer Jezus zegt tegen Petrus, indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. En voordat wij daarbij stilstaan, gaan we zingen naar Psalm 86 en daarvan het zesde en het achtste vers. Vers 6, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw namen het achtste, maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig, in genade die ons behoedt. Psalm 86, het zesde en het achtste vers, onderwijl wordt gecollecteerd voor de genoemde doelen. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. gemeente met elkaar staan we in deze dienst van voorbereiding stil bij Johannes 13, de bekende geschiedenis van de voetwassing door de Heer Jezus. De tekstwoorden zoals gezegd vers 8, waar Jezus antwoordt op de reactie van Petrus, die zich niet wil laten wassen. Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Als thema boven de preek, koning Christus doet het werk van een slaaf. Let eerst op een daad van diepe vernedering, daarna op een teken van grenzeloze liefde en tenslotte op een les in zalig worden. Dus een daad van diepe vernedering, een teken van grenzeloze liefde en een les in zalig worden. Want gemeente, jongens en meisjes, jongelui, de geschiedenis van de voetwassing die vindt plaats op de laatste avond van het aardse leven van de Heer Jezus. Die hele bijzondere avond, waarop ontzettend veel gebeurd is, ook ontzettend veel gezegd is. Toespraken die de Heer Jezus heeft gehouden, die de Johannes zijn opgeschreven. Volgende week hopen we tijdens de bediening daar nog verder bij stil te staan. En ook heel wat gebeurtenissen hebben er plaatsgevonden. Het avondmaal is ingesteld tijdens deze avond en waarschijnlijk na dit teken van de voetwassing. Dus ook heeft deze bijzondere gebeurtenis van die voetwassing plaatsgevonden. En al die gebeurtenissen zijn in de evangeliën uitgebreid beschreven. Van al die dingen die gebeurd zijn, wordt nauwkeurig verslag gedaan. En dat kunnen wij vandaag de dag nog lezen. Niet voor niets, want ja, in dat lijden van de Heer Jezus ligt toch het brandpunt van waarom hij naar deze aarde gekomen is. Niet voor niets dat er zo uitgebreid geschreven wordt over die tijd rondom het lijden en sterven van Jezus. Elk ding wat daar gebeurt doet ertoe, heeft zeggingskracht, deed Heer Jezus natuurlijk niet voor niets. Dus hoe weinig we eigenlijk weten van zijn geboorte, hoe kort men daarover is, zo uitgebreid, dus over die laatste avond van het leven van Jezus. Nou, ook hier dus, laten we maar even mee gaan kijken, jongens en meisjes, dan zien we de Jezus samen met zijn discipelen ergens in een opperzaal in Jeruzalem. Alle 12 zijn zij de kring van discipelen die het dichtst rondom Jezus stond. Als geen ander getuige van de wonderen van Jezus, van alles wat hij gezegd en gedaan had. En ook deze laatste avond mogen ze erbij zijn. Het zal de laatste maaltijd van de Heere Jezus zijn die hij samen met zijn discipelen doorbrengt voor zijn sterven. Die laatste avond brengt hij dus door met zijn discipelen. Nog één keer eet hij met hen. Nog één keer spreekt hij hen indringend toe. Nog één keer bidt hij voor hen. Zometeen Johannes 17. Nog één keer dus ook deze les in nederigheid. Wat gebeurt er dan, jongens en meisjes, als die maaltijd bezig is? Waarschijnlijk is die maaltijd net begonnen, hè? De maaltijd, hè? Rondom die paasmaaltijd, dat Heer Jezus opstaat van de tafel waar hij aan ligt. En wat doet hij? Hij legt zijn opperkleed af, ja, zijn mooie kleding zou je zeggen. Hij neemt een linnen doek waarmee hij zichzelf omgort. Hij giet water in een bekken en vervolgens knielt hij één voor één neer aan de voeten van zijn discipelen. Je ziet hem neerknielen, jongens en meisjes, wat doet hij? Hij giet water op die vieze, stoffige, vuile voeten van die discipelen. En hij begint die af te wassen, schoon te maken. Met die linnen doek waarmee hij zich omgord heeft, die hij om heeft geknoopt, daar droogt hij die voeten mee af. We zien hem opstaan naar de volgende. Eén voor één. Voor elk van hen knielt hij neer. De discipelen zullen waarschijnlijk stom verbaasd zijn. En het lijkt alsof het in stilte gebeurt. Zonder dat iemand wat zegt, zien we de Heer Jezus van de een naar de ander gaan, neerknielen en de voeten van die discipelen wassen. Tot hij bij Petrus komt. Nou, die jongens en meisjes kennen Petrus wel. Petrus is zo iemand die vaak eerst wat zegt en dan misschien pas nadenkt. Hè, die altijd de eerste is, die wat zegt, altijd vooraan staat ook. Ik heb het beleden, een tijdje geleden, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus die ook gezegd had toen Jezus over zijn lijden sprak. Nee, de Heer Jezus, dat zal u niet gebeuren. Dat zal nooit gebeuren. Deze Petrus, als er eens bij hem komt, nou je ziet het voor jongens en meisjes, hij trekt zijn voeten in en hij zegt, nee, dat gaat nooit gebeuren. Zult u mij de voeten wassen? Alle nadruk valt op het woordje u, en zult u, Heer Jezus, mijn voeten wassen? Dan maar laat Petrus eigenlijk zien hoe ongedacht en hoe... absurd eigenlijk het is wat de Heer Jezus hier doet. Dat is ongehoord en naar de maatstaven van die tijd totaal ongepast. Dat de Heer Jezus, die de meester is, dat hij de voeten wast van zijn leerlingen. Petrus met alle stelligheid, zoals alleen Petrus dat kan, heren, dat zal in der eeuwigheid niet gebeuren. Nooit van mijn leven. Maar het is goed om te beseffen en wij... Ja, wij kennen dat niet meer, die gebruiken, maar hoe ongehoord en hoe ongedacht het eigenlijk is wat de Heere Jezus hier doet. Hij doet hier het werk wat bestemd was voor de allerlaagste slaaf. Want hoe ging dat jongens en meisjes? Ja, als jullie ergens gaan eten bij een vriendje, ja, dan hoef je niet de voeten te wassen. Dat doen wij niet meer, is ook niet nodig meer, omdat we schoenen aan hebben. Maar in die tijd was dat anders. Want open sandalen aan en door de hitte en het zweet, het stof van de weg, dat hechtte daaraan. Dus was een teken van basale gastvrijheid. Voor je de maaltijd met elkaar begon, dan was er iemand. Dan liet de meester door iemand, degene van het huis, de huiseigenaar. Wees iemand aan die de voeten zou wassen van de gasten. Dat was geen plezierig werkje. Ik kan je iets bij voorstellen, jongens en meisjes, dat doe je niet graag. Het was zelfs zo'n vernederend werkje dat daar de allerlaagste slaaf voor werd uitgekozen. En sommige mensen hadden ook Joodse slaven in dienst, op een of andere reden als slaaf moesten dienen, als dienaar in het huis van een ander. Maar die mochten zelfs dat werk weigeren, omdat het zo diep vernederend was. De laagste slaaf van het huis, die moest dat doen. Als je dat werkje moest doen, dan wist je dat je er absoluut niet bij hoorde, dat je de minste van de minste was. Als maar enigszins kon, liet je dat een ander doen. Nou, blijkbaar, toen die discipelen daar in die opperzaal waren, was er niemand die dat had gedaan. Ik kan me voorstellen als ze naar elkaar zitten kijken en iedereen denkt, allemaal leuk en aardig, maar ik ga het niet doen. Het was blijkbaar niet gebeurd. En dan staat dus de Heer Jezus op. Hun meester, hun heren. En hij legt zijn klederen af. Al zijn waardigheid legt hij af. Hij doet de kleding van een slaaf aan. En hij gaat de voeten van zijn leerlingen wassen. Onze Heere Jezus. Koning der koningen. Hem door wie alle dingen geschapen zijn. Hem aan wie alle macht gegeven is. In hemel en aarde, God en mens tegelijk. Hij die de rivieren gebaand heeft, giet water in een bek. Hij was de voeten van zijn discipelen. Hij voor wie alle knie zich moet buigen. Hij buigt zich neer aan de voeten van zijn discipelen. Het is ongekend wat de Heer Jezus hier doet. Diepe vernedering. Waarom doet hij dat? Dan komt onze tweede gedachte, is een daad van grenzeloze liefde. Want hiermee laat de Heer Jezus iets zien, tekent iets uit, probeert iets duidelijk te maken van waarom de Heer Jezus naar deze aarde gekomen is. Hij kwam niet om eer en aanbidding te ontvangen. Hij werd mens om te dienen. eerder had u het al gezegd, ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Om zijn ziel te geven tot een rantsoen, een losprijs voor velen. Daarvoor kwam de Heer Jezus naar de aarde, juist om te dienen. Nog even, en de Heer Jezus zal zich nog verder gaan vernederen. Toen wordt hij gevangen genomen, aan een kruis gespijkerd als een misdadiger die het niet waard is om in leven te blijven. Want er was één groep mensen nog minder waard dan die laagste slaven, en dat waren de misdadigers en de criminelen. En die waren zo weinig waard dat men het niet nodig vond en mensen niet in leven wilde laten, maar ze op de meest gruwelijke wijze ter dood bracht. Nog even, en de Heer Jezus laat zich als een misdadiger gevangen nemen en veroordelen. Wat de Heer Jezus hier doet, is een teken, een voorafbeelding van dat wat hij zo meteen gaat doen. En nu legt hij zijn mantel af, nog even, en hij legt zijn leven af. En waarom doet hij dat? Het antwoord kun je in het begin van hoofdstuk 13 lezen. Hij weet dat zijn uur gekomen was, dat hij uit de wereld zou overgaan tot de Vader, als wij de zijnen in de wereld waren lief gehad had. Hij heeft hen lief gehad tot het einde. De diepste grond achter deze daad van Jezus is liefde voor de zijnen. Lief gehad tot het einde. Oké, vertel maar tot het uiterste, tot het diepste of tot het allerlaatste moment. Nou, beiden zijn natuurlijk waar. De Heer Jezus die het diepste lijden onderging, aan het kruis van Golgotha de toren van God op zich uitgestort zag en tot het uiterste ging. Geen moment in die lijdensweg dat Jezus zegt, ja maar nu is het genoeg, nu is het wel voldoende, nee. Tot hij het uitriep, het is volbracht. Het is diepe liefde voor zondaar. Maar tegelijkertijd laat dat ook de ernst van onze zonde zien. Als het gaat richting het avondmaal, het formulier net ook gelezen, dat de Heer Jezus zei dat het avondmaalsformulier ook ons wijst op de ernst van onze zonden, die zo ernstig zijn dat God die niet ongestraft wil laten, maar heeft gelegd op zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus. De diepte van de weg die de Heer Jezus moest gaan, wijst op de diepte en de ernst van onze schuld tegenover God. Wat wij God de rug hebben toegekeerd, moest die toren van God over de zonde gestild worden. Begrijpend. Dat die diepe weg nodig was, ja niet vanwege de zonden van de Heer Jezus, maar vanwege uw, jou en mijn zonden. Tegelijkertijd, welk een prijs wilde Jezus betalen. Wat een grenzeloze liefde spreekt daaruit. Ook richting het avondmaal, waar we daar elke keer van doordrongen zijn, dat brood en wijn nooit goedkoop wordt. Nooit vanzelfsprekend. Maar dat de Heer Jezus daar die hoogste en de diepste prijs voor moest betalen. Dat hij de dood in moest gaan. Dat hij zich diepgaand moest vernederen. Om de zaligheid te kunnen uitdelen aan zondaren zoals wij. Stukje brood, slokje wijn, het meest kostbare ter wereld. Maar daarmee zien we dus wel die grenzeloze liefde van de Heer Jezus voor zondaren. Dat hij daartoe bereid was. Niet aan zichzelf dacht, maar zich wilde vernederen tot in de dood aan toe. Kijk, en daarmee geeft de Heer Jezus ook een les in zalig worden. We zagen de reactie van Petrus, die zijn voeten optrekt en die zegt, Heer Jezus, dat zal u nooit gebeuren, dat gaan we niet doen. Waarom deed Petrus dat? Ja, Petrus begreep op dat moment nog maar heel weinig van de noodzaak van het lijden van Jezus. van die weg die de Heer Jezus moest gaan, die hij zo meteen ook zou gaan, hè, tot in de dood aan toe, die vernederende kruisdood. Petrus begreep dat nog niet. De Heer Jezus zegt het zelf ook, wat ik doe, begrijpen jullie nu niet. Later, dan zullen jullie het begrijpen. Na de opstanding van de Heer Jezus, dan zal de volle werkelijkheid van het evangelie, van de noodzaak van het lijden van Jezus, hem helder worden. Maar nu begrijpt hij dat nog niet. Petrus begrijpt nog niet dat die daad van vernedering nodig is vanwege zijn eigen zonden en schuld. Dat de Heer Jezus die weg juist moest gaan, omdat hij anders, ja ook Petrus, niet zalig kan worden. Dat de Heer Jezus koning is juist door dienaar te zijn. Dat juist in die weg van die vernedering zijn overwinning gelegen is. Dat juist door het werk van een slaaf zijn koninklijke macht des te groter naar voren komt. Dat hij leven geeft door te sterven. Dat dit slavenwerk nodig is om zondaren zalig te maken. Die noodzaak van het lijden en sterven van de Heer Jezus, ja, Petrus schijnt dat nog niet te begrijpen. Ondanks alles wat al gezegd is, ondanks al die keren dat de Heer Jezus ook over zijn lijden gesproken heeft, ze lijken de discipelen het maar niet te begrijpen. Daarom begreep Petrus ook niets van die daad van Jezus. En daarom trok hij zijn voeten op. Dat was niet uit onverschilligheid, maar uit liefde en uit eerbied voor de Heere Jezus. U zult mij toch de voeten niet wassen. En ergens lijkt het ook heel nederig van Petrus. Zo bedoelt hij het ook best. Heere, was mijn voeten maar niet. Ik ben toch veel te slecht voor u. U bent toch veel te goed voor zo iemand als mij. Doe het maar niet. Op zo'n manier kun je ook, rondom het avondmaal zijn er mensen die dat wel eens zeggen. Die zo denken. Die zeggen, ja, dat avondmaal, dat is toch niet voor mij. Ik ben zo zondig. Ik ben zo slecht. Ik heb zoveel tekortkomingen. Hoe kan ik nu met al mijn zonden aan die tafel van de Heer Jezus gaan zitten? Laat ik maar afblijven. Misschien wel beter. Het lijkt een daad van bescheidenheid te zijn. Van nederigheid. Ik ben zo zondig. Doe het mij maar niet. De Heer Jezus is veel te hoog voor mij. Er zijn ook mensen die denken, nou ja, ik moet eerst mezelf een beetje oppoetsen, een beetje beter maken en proberen wat heiliger te leven als ik nu doe, wat meer in de Bijbel te lezen, wat meer met die dingen bezig te zijn. Dat ga ik nu proberen richting de volgende keer als het avondmaal is. En als het dan een beetje gelukt is, ja, dan ga ik misschien wel aan. Maar nu nog niet. Ja, zo'n zondaar als mij, ja, wat moet de Heer Jezus daarmee, om zo te zeggen? Ik ben toch veel te slecht. Nou, besef, als je zo denkt, doe je ernstig tekort aan de dienstbaarheid en de liefde van de Heere Jezus. Want de eer en de heerlijkheid van de Heere Jezus is er juist in gelegen dat hij zondaren zalig wil maken. De Heere Jezus die juist gekomen is, ja, om die vuilheid van onze zonden weg te nemen. Juist vanwege die vieze voeten van die discipelen was die voetwassing zo nodig. En om werkelijk rein te worden, hebben we de Heer Jezus nodig. Is het nodig dat de Heer Jezus voor ons neerknielt en die daad van nederigheid ook aan ons doet. Is het die dienstbaarheid van de Heer Jezus? Niet op die voorwaarden, die weg van de Heer Jezus, zalig en rein wil worden. En dan kun je niet zalig worden. Dat is ook het antwoord wat Jezus aan Petrus geeft. Als Petrus vol liefde en uit bescheidenheid zijn voeten optrekt en zegt, Heer Jezus, het gaat nooit gebeuren dat u mij wast. Wat zegt Jezus dan? Petrus, als ik u niet was, hebt u geen deel aan mij. Als je niet bereid bent die dienst van nederigheid van mij aan jou te aanvaarden, dan kun je niet bij mij horen. Dan moet je mij missen? Dat is een antwoord. Stel je voor dat dat tegen u of jou gezegd wordt. U hebt geen deel aan Jezus. U kunt niet deelnemen aan het heilig avondmaal. Daar is geen plaats voor u. Wat doe je dan? Schrik je dan ontzettend? Of zeg je, nou eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Er zijn heel veel mensen, verdrietig genoeg ook in de kerk, die gemeenschap met dat lichaam van Christus aan het avondmaal blijkbaar rustig kunnen missen. Ja, ooit moet er in mijn leven wat veranderen. Dan moet het best anders worden, dat begrijp ik ook wel. Ik kan niet sterven als ik geboren ben. Maar in alle rust blijft men af. Zeg dat, als je die gemeenschap met de Heere Jezus blijkbaar kunt missen. Het avondmaal helemaal niet mist. Zou je niet hevig geschrokken moeten schrikken als er gezegd wordt, je hebt geen deel aan Christus. En niet voor niets is de uitsluiting van het heilige avondmaal, dat je niet aan het avondmaal aan mag gaan, is een van de zwaarste tuchtmiddelen die we in de kerk kunnen toepassen. Soms moet dat gezegd worden, als kerkraad, als iemand in zonde leeft en daar geen belijdenis van wil doen, of om andere redenen, dan wordt de toegang tot het avondmaal ontzegd. Dat is een van de ergste dingen, een van de zwaarste straffen die een kind van God kan krijgen. Wat tegen u of jou gezegd wordt, er is daar geen plaats. En ook als je zonde aan de hand houdt, we hebben het net ook gelezen, het formulier, als je zonde aan de hand houdt en niet wil belijden, in zulke zonde blijft, staat er, niet om die mensen die worstelen met hun zonden, maar die bewust in zonde leven, daar niet mee willen breken. Dan zegt ook het avondmaalsformulier, dan is er geen plaats aan die tafel van de Heere Jezus. Dan ontheilig je de tafel. En daarom ook die week van voorbereiding. Om je af te vragen, heb ik werkelijk deel aan de Heere Jezus? Zijn er onbeleden zonden in mijn leven? Ik hoop er ook komende week, als u tot die conclusie moet komen, ik kan zo niet aangaan. Ja, dat je toch wel hevig schrikt. Dat je denkt, ja, maar dan moet er wat veranderen in mijn leven. Want als dat over u of over jou gaat, is er maar één weg mogelijk. Dat is de weg van bekering. Kijk, en dan kunnen we ook weer een voorbeeld nemen aan Petrus. Kijk, en dan blijkt ook weer die liefde voor de Heere Jezus. Dat is ook weer Petrus. Hoe radicaal hij de ene kant op is, als hij dit hoort, die woorden van Jezus. Als ik in u was, dan hoort u niet bij mij, hebt u geen deel aan mij. Als een blad aan de boom draait hij om. Heer, als het zo is, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Dat toont iets van de liefde van Petrus voor zijn meester. Al begrijpt hij het nog steeds niet, waarom het nodig is. Ja, hij weet één ding. Ik kan de Heere Jezus niet missen. Al begrijpt hij het niet. Heren, als dit nodig is om bij u te horen. Heren, was me dan maar helemaal. Om een prachtig beeld van wat geloven is. Hoe eenvoudig is het. Die geloofsovergave aan de Heere Jezus. Je in leven en sterven toevertrouwen aan het woord van Jezus en gehoorzamen aan Jezus. Petrus begreep er op dat moment nog steeds maar weinig van. Pas later zal hij het gaan zien. En ook wij, er kunnen zoveel dingen zijn, ook misschien wel uit de Bijbel of de geloofleer die we nog niet helemaal begrijpen, waar we vragen bij hebben. Jezus vraagt ook niet dat we alles begrijpen. Hij vraagt wel een geloof in mij. Vertrouw je maar toe aan het woord wat ik zeg. Aan mijn belofte, aan mijn woorden. En dat is wat Petrus doet. Hij stopt met er zelf over na te denken. En wat doet hij? Hij geeft zich over aan de Heer. Als het zo is, Heer, was me dan maar helemaal. Of begrijp ik het niet? Eén ding weet ik kan u niet missen. Hoe is dat met u en met jou? Zijn er mensen die soms jarenlang, soms een leven lang wel blijven worstelen met die vragen, mag ik nu aangaan aan het avondmaal of niet? En men onderzoekt zichzelf, men beproeft zichzelf en je kunt het ene naar het andere boek lezen en soms wordt de verwarring in je hoofd alleen maar groter. Je luistert naar andere mensen waar iedereen weer een ander iets ervan vindt en je kan net zo lang blijven redeneren en denken dat je daar niet meer uitkomt. Mag ik u ook voor komende zondag dit vragen? Kun je de Heer Jezus missen? Heb je hem lief? Verlang je naar die gemeenschap met de Heer, omdat je weet, ja maar daar ligt het werkelijke leven. Of niet? Wees dan maar eenvoudig weg. Gehoorzaam. En laat hem zaligmaker zijn. De Heer Jezus wordt op het hoogst geëerd als u hem dienaar laat zijn. De Heer Jezus vraagt van ons dat we zijn liefde aan ons laten geschieden. Dat we hem dienaar laten zijn, omdat juist daarin zijn heerlijkheid en zijn grootheid ligt. Dat hij uit liefde voor ons neerbuigt. Dat hij ons uit enkel genade zalig wil maken. Hoef ons niet op te poetsen voor de Heere Jezus. Hij is immers juist voor die zonden gekomen. Juist met al je zonden, met al je gebreken, mag je de toevlucht tot de Heere Jezus nemen. Want hij zegt, ja maar ik ben juist voor die vuilheid, juist voor die zonden ben ik gekomen. Juist daarom moest hij die weg gaan. Kijk, als wij verloren gaan, is dat niet omdat onze zonden te groot zijn, of omdat die vergeving van de Heer Jezus te beperkt was. Nee, de grootste van de zondaren zijn welkom aan de voeten van de Heer Jezus. Als wij verloren gaan, kan dat alleen door onze eigen hoogmoed. Doordat we niet bereid zijn de Heer Jezus dienaar te laten zijn. Totdat we niet werkelijk als een bedelaar aan die troon van de genade willen komen. Maar het zelf willen doen. Laat hem uw dienaar zijn. Petrus, hij begrijpt er nog steeds niets van. Maar het hoeft ook niet meer. Maar één ding wist hij, ik kan niet zonder de Heere Jezus. Ik verlang naar hem. Heere, was me dan maar helemaal. Op zo'n manier is er ruimte voor de grootste van de zondaar en ook komende zondag aan die tafel van Christus. Met al je zonden en ellende vragen, Heere, wast u mij dan maar. Nou, dat is wat Petrus doet en als reactie op die woorden van Petrus, was me dan maar helemaal, geeft de Heer Jezus tenslotte nog een andere les. Wat zegt Petrus? Wat zegt de Heer Jezus tenslotte? Nee, Petrus. Dat is niet nodig. Die gewassen is, heeft het niet nodig om alleen de voeten te wassen, maar is geheel rein. Nou, woorden die misschien niet direct makkelijk te begrijpen zijn, maar die eigenlijk hierop neerkomen, dat ja, die volkomenheid van dat offer van de Heer Jezus eenmaal aan het kruis geschied voldoende is voor al onze zonden. Als je eenmaal gereinigd bent door het bloed van de Heer Jezus, dat je mag weten dat er volkomen verzoening voor al onze zonden is. Kijk, ook als je de Heer Jezus mag kennen, liefhebben en dienen, tot geloof gekomen bent, ja, dan mag je weten dat je zonden vergeven zijn. Maar je zal ervaren ook, in de achterliggende periode misschien wel, dat je ons leven elke dag opnieuw weer met zonden verontreinigd wordt. Het beeld is dan van de Joden die op weg van het badhuis naar de tempel opnieuw hun voeten vies maakten. Je moest eerst naar het badhuis om zich te wassen, hè, om die tempel rein te kunnen betreden. Ja, als je op weg van het badhuis naar de tempel ging, onderweg werden je voeten weer vies. Ja, het was niet nodig dat je dan weer terugging naar het badhuis, hè, zou ook niet gaan, hè, want dan blijf je heen en weer lopen. Als je dan bij die tempel aankwam, dan hoef je niet helemaal opnieuw gereinigd te worden, maar alleen je voeten werden gereinigd. Dat is het beeld wat de Heer Jezus hier gebruikt. Dat je ook na ontvangen genade, ook als avondmaalganger zo vaak en zoveel in zonde valt, elke keer opnieuw. Je kunt je afvragen, ja, maar is het wel echt dan met mij? Ben ik wel werkelijk een kind van God als ik dit en dit afgelopen periode gedaan heb? Hoe kan ik nu ooit aan die tafel van de Here verschijnen? En wat de Heer Jezus ons leert is dat dan dagelijks berouw en dagelijkse bekering nodig is. Elke keer opnieuw. Daarom hebben we ook elke keer een week van voorbereiding. Dan kun je niet zeggen, nou ja, ik heb ooit toen ik voor de eerste keer aanging mij voorbereid, dat hoeft nou niet meer. Nee, in tegendeel, elke keer opnieuw moet je jezelf onderzoeken en moet je belijdenis doen van de zonden die je gedaan hebt, berouw hebben voor de Here. Dat wordt nooit vanzelfsprekend. Wat de Heer hier wel leert. Ja, welke zonde een kind van God ook doet, je mag weten dat ze vergeven zijn door het bloed van de Heer Jezus. Als je werkelijk met de Heer Jezus verbonden bent door het ware geloof, is er geen zonde, hoe ernstig ook, die die gemeenschap met Christus kan verbreken. Geen zonde die ons uit de hemel kunnen weghouden als we gewassen zijn door dat bloed van de Heer Jezus Christus. Dat offer van de Heer Jezus is een volkomen offer, wat volkomen zaligheid biedt en volkomen verzoening voor al onze zonden. Daarom hoeven we ook niet te twijfelen aan de bereidheid van Jezus om onze zonden te vergeven. Kijk, en dat maakt die enorme tegenstelling. Als je buiten Christus bent, als je hem niet dienaar wil laten zijn, die zonde wil laten reinigen, kun je onmogelijk zalig worden. Dan heb je geen deel aan mij. Als je door het geloof met hem verbonden bent, en dan kun je onmogelijk verloren gaan. Tot alle discipelen, minus Judas de verrader, zegt Jezus, gij lieden zijt rein. Jezus zelf die het afkondigt, u bent rein. Niet omdat u nooit zonden gedaan heeft, of omdat u voortaan heilig zult leven, nee, in tegendeel. Omdat de Heer Jezus die hoogste prijs wilde betalen. En daarom mag de gelovige weten dat hij nooit verloren kan gaan. Dat de zaligheid vast ligt in hem. Nou, dat mag ook vrijmoedigheid geven om elke keer opnieuw naar die troon van de genade terug te gaan, keer op keer. Geef vrijmoedigheid om aan die tafel te zitten. Dat we niet op grond van onze eigen vroomheid gaan. Op ons eigen werk. Maar vanwege zijn dienstbaarheid en liefde. Dan zal de Heer de zijnen vasthouden, ook als we in diepe zonde vallen. Ja, Petrus zelf. Later die nacht, hij zal doen wat hij zelf nooit gedacht had, waartoe hij in staat is. Hij zal zich vreselijk verontreinigen. Tot driemaal toe zal hij publiekelijk met vloeken en bezweringen gepaard gaande ontkennen dat hij de Heer Jezus kent. Ik ken hem niet. Zal hij teruggedacht hebben aan die woorden? U bent rein. Niet in zichzelf. Petrus, als de Heer hem in de ogen kijkt, ja, dan komt hij tot inkeer. Dus kan het ook bij ons zijn als er ernstige zonden in ons leven zijn. Ja, kijk dan in die blikken van de Heer Jezus. Kom tot inkeer. Petrus deed dat. Het wonder de Heer houdt hem vast. Waar Petrus de Heer Jezus keer op keer loslaat. Jezus houdt hem vast. Hij zoekt hem op. Na zijn opstanding, Johannes 21, wordt hij publiekelijk in zijn ambt, in zijn waardigheid hersteld. Zal de Heer het publiekelijk driemaal vragen, Petrus, hebt u mij lief? Even zoveel keer als hij eerder zijn meester verloochende, moest hij het zeggen, Heere, u weet dat ik u lief heb. En dat is nu die liefde van de Heer Jezus, die de zijnen niet loslaat. Die me toe bracht dat slavenwerk te doen, opdat zondaren zalig kunnen worden. Ten slotte de vraag, hè, wat doet u, wat doe jij? Met die liefde van de Heer Jezus, met die bereidheid om dat slavenwerk te doen. Ook voor u en voor jou wil hij neerknielen om die vieze voeten, om die zonden af te wassen, de dood inge. Kijk, ook Judas, die zat daar aan die tafel. Ja, die zorg die Petrus had, die had hij niet. Hij liet rustig zijn voeten wassen. Het raakte hem niet. Even later staat hij op om zijn meester te verloochenen. Misschien dat dit wel de druppel was van de emmer die voor Judas, die de emmer deed overlopen. Hij minachtte zijn meester. Ben je als Petrus? Hij zag het. Hij begreep het niet. Maar hij geloofde op het woord van Jezus. En hij zei: het Heere was me dan maar helemaal. Kijk, en Petrus was zalig. Nou, zo doet koning Christus, ook komende zondag, het werk van een slaaf. Om slaven van de zonde tot koningen te maken. Kijk, en daarin ligt onze zaligheid. Hem zij dan ook alle eer. Amen. Antwoord zingen we op Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. En het achtste, maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. 17, de versen 3 en 8. eindigen we met dankzegging. Ja, Heere, almachtige God in de hemel. Heere, wat een wonder dat uw Zoon, de Heere Jezus, Koning der Koningen, hem die alle heerlijkheid gegeven is, zich wilde vernederen tot in de dood aan toe, het werk van een slaaf wilde doen, wilde neerknielen aan de voeten van de discipelen. Heere, wat een wonder. En wat maakt dat toch dat u heel dicht tot ons hart en tot ons leven afdaalt. Dat u die laagste plaats wilde innemen, opdat er zaligheid is voor de grootste van de zondaren. Heere, dat we dat wonder op waarde mogen schatten. Behoed ons, Heere, voor een hart vol hoogmoed. Een hart dat niet bereid is van genade te leven. Maar leer ons, ons overgeven aan uw Zoon, de Heere Jezus. Ook al begrijpen we toch niet alles, we u, uw Zoon, de Heere Jezus, op uw woord mogen geloven. Heere, geef dat we zo aan uw voeten terecht mogen komen. We bidden voor hen die, waar vanwege zonde in het leven gezegd moet worden, u hebt geen deel aan mij. Heere, dat de week van voorbereiding een week van bekering is. Opdat we toch ook dan, vanuit die vergeving van u mogen leven, onze zonden belijden. Opdat we toch niet zonder u zouden leven. Heere, wees zo met ons, geef ons een gezegende week van voorbereiding. Wees ook volgende week bij ons als het avondmaal bediend mag worden. Heere, wij bidden dat in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. 73, 12. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.